Aflevering 6, seizoen 5. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman in aflevering 6. Toezicht op de executeur en vereffenaar van de nalatenschap.
Je bent erfgenaam en je hoort dat de executeur of vereffenaar bezig is met de afwikkeling van de nalatenschap. Hoe weet je dan of dat goed gebeurt? Hoe voorkom je dat je er pas achteraf achterkomt dat er fouten zijn gemaakt of dat er geld is verdwenen? Oftewel, wie controleert de executeur of vereffenaar? Joost Dix, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zijn we weer. Ja, het gaat een beetje over het vertrouwen, hè, in de mensheid.
Ja, daar toch? Gaat het ook over. En we moeten dan wel kijken, vertrouwen in welke mens. Hè? Want executeur kan bij wijze van spreken iedereen zijn. Hè? Iedereen kan maar benoemd zijn. Hè? De buurman, de voormalige accountant, een neef. Hè? Bij de vereffenaar is dat misschien wat minder spannend. Daar zit de professional erop. Hè? En de professional zal het over het algemeen wel goed doen. Hè? Gaan we maar vanuit. Hè? Uiteraard kan ook de professional de executeur zijn. Hè? Dus dat zien we allemaal langskomen. Maar ja, jouw vermogen, wat jij geërfd hebt, wordt beheerd door een ander. Dat kan natuurlijk best wel spannend zijn.
Ja, maar hoeveel argwaan moet je hebben? Want menigeen zal iets hebben van, nou, er komt een erfenis aan, dat wordt geregeld door die. Nou ja, daar heb ik gewoon vertrouwen in. Oké, prima.
Nee, en ik denk dat het ook wel goed is in de meeste gevallen om dat vertrouwen te hebben.
Ja.
Maar de wetgever heeft ook allerlei mooie instrumenten, zodat er toch toezicht gehouden kan worden op de vereffenaar en op de executeur.
En weten we dat als erfgenamen in Nederland? Hebben we daar ook behoefte aan? Wordt daar gebruik van gemaakt?
Ja, daar wordt ook gebruik van gemaakt, zeker. Ja.
Toezicht op de executeur en vereffenaar van de nalatenschap. Hoe is dat geregeld? Dat hoor je in deze aflevering van de Erfrechtadvocaat. Ja, het verschilt, hè? Toezicht op de executeur of toezicht op de vereffenaar.
Ja.
Zullen we met de vereffenaar dit keer eens beginnen?
Ja, leuk.
Ja. Nou, wie? wie controleert de vereffenaar?
Ja. Ja. Nou ja, kijk, die vereffenaar, die wordt er neergezet door de staat, zeg ik wel eens. Hè. Dus de rechtbank, hè, die benoemt de vereffenaar. En dan staat in de wet, we hebben een toezichthouder al aangesteld. En de toezichthouder is de kantonrechter. Dus de kantonrechter houdt toezicht op de vereffenaar. In een enkel geval, als het een hele spannende vereffening is of een hele grote nalatenschap, krijgen we soms zelfs een rechtercommissaris, dus een rechter van de rechtbank, die toezicht houdt. Maar in alle gevallen is er een rechter die toezicht houdt op de vereffenaar.
En wat is dat toezicht dan? Want die kantonrechter zit niet elke dag jou op de vingers te kijken.
Nee, zeker niet. Soms weet hij misschien niet eens dat hij toezicht aan het houden is, want hij wordt niet speciaal benoemd, die kantonrechter. De rechtercommissaris, die wordt wel benoemd, dus die krijgt keurig ook een beschikking dat hij benoemd is in zijn postvakje. Daar zit al wat verschil in, maar er wordt natuurlijk op een gegeven moment wel contact gelegd met de kantonrechter. Die kantonrechter heb je ook voor allerlei formele puntjes nodig. En hoe uit dat toezicht zich nou eigenlijk? Ja, dat toezicht uit zich eigenlijk in de aanwijzing. Dus er staat in de wet dat de kantonrechter een aanwijzing kan geven aan een vereffenaar. Dus dat betekent, goh, dit moet je zo oplossen, dit moet je zo oplossen.
Komt die aanwijzing uit de lucht vallen of hebben erfgenamen daarom gevraagd?
Ja, daar is best in het verleden discussie over geweest. Kun je eigenlijk om zo'n aanwijzing verzoeken? Dus is het een procedure of zo, dat je een verzoekschrift indient? Nou ja, daarvan zegt nu de expertgroep van kantonrechters, nee, dat is niet zo. En ik heb al gezegd, ja, zo'n aanwijzing is uiteraard nog wel uit te lokken. Dat kan dus door een schuldeiser zijn, dat kan door een erfgenaam zijn, maar ook door de vereffenaar. Dus dan kun je een berichtje sturen aan de kantonrechter, want ik wil graag een aanwijzing over een bepaald onderwerp. En die aanwijzing die krijg je dan. Daar moeten natuurlijk wel goede redenen voor zijn. Dus de vereffenaar, die weet echt wel wat hij moet doen. Dus die gaat niet zomaar overal een aanwijzing vragen. Maar ja, de erfgenamen, die zouden wel eens een keer een briefje kunnen sturen aan de kantonrechter met, goh, het duurt nu al erg lang. Of een schuldeiser die zegt, ja, ik word niet betaald.
Wat voor aanwijzingen heb jij gehad of krijg jij als vereffenaar? Kun je eens een paar voorbeelden noemen, zodat we dan een gevoel of een gezicht bij krijgen?
Ja, kijk, ik heb wel eens een aanwijzing eigenlijk moeten vragen als een heel praktische aanwijzing. Ik had een nalatenschap waarin heel veel vermogen in Zwitserland stond. Nou, voor iedereen die daar wel eens mee te maken heeft gehad, hebben sommige banken, heb je dat niet binnen een week in Nederland staan. En toen heb ik eigenlijk aan die kantonrechter gevraagd, geef mij nou eens een aanwijzing dat ik dat geld op moet halen in Zwitserland. En anders dan nu te doen gebruikelijk, stuur mij nou niet een briefje terug, maar stuur mij zo'n mooie beschikking terug en zet daar zoveel mogelijk stempels op. Dan laat ik die vertalen en dan stuur ik die naar Zwitserland. En ja, binnen een week had ik dat geld. Dus je kunt het soms ook andersom gebruiken. Dus als vereffenaar denkt, hey, ik heb praktisch iets nodig, dat je dan op die manier die aanwijzing krijgt. In de praktijk zie je ook wel dat de aanwijzingen worden gevraagd. Die gaan over, mag ik een bepaalde schikkingsonderhandeling treffen? Of mag ik een bepaalde juridische procedure starten? Dat soort aanwijzingen.
Kun je ook al een aanwijzing aan het begin vragen aan de kantonrechter? Dus kantonrechter, hallo, deze vereffenaar is aangesteld, maar ik kan er echt niet mee door één deur. Dus alsjeblieft, kun je ook een andere vereffenaar aanstellen?
Nee, zo werkt het dan helaas niet. Voor die erfgenaam althans, helaas. Dus als de rechtbank benoemt een vereffenaar, dat is gewoon een juridische uitspraak. En als je het daar niet mee eens bent, ja, dan moet je maar in hoger beroep gaan tegen die uitspraak. Dat kan wel. Dan kun je tegen het hof zeggen, ik ben het helemaal niet eens dat er überhaupt een vereffenaar is benoemd. Dus de route voor de erfgenaam is, goh, wil je iets? Uiteraard ga je natuurlijk eerst overleg hebben met de vereffenaar. Speelt het in de verkoop, hè, dan hebben we vorige keer over gehad, is daar een speciaal proceduretje voor. Maar ja, wil je iets anders van die vereffenaar, wil je controleren dat het goed gaat en ja, lukt dat niet met de vereffenaar zelf? Ja, daar is als hulplijn nog de kantonrechter en dan stuur je de kantonrechter een briefje en dan gaan we kijken of de kantonrechter in actie komt of niet.
Dus dat zijn jouw adviezen voor erfgenaam als het gaat om een vereffenaar en het contact met de kantonrechter?
Precies, hè. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat die vereffenaar is de professional. Die weet over het algemeen echt al wat hij aan het doen is. Dus het zal niet heel snel zo zijn dat er allerlei aanwijzingen richting de vereffenaar komen. Maar het kunnen bijvoorbeeld wel verschillen van inzicht zijn of hele ingewikkelde juridische dingen waar misschien dan de kantonrechter zich op een of andere manier toch mee gaat bemoeien.
Maar zo kun je controleren of de vereffenaar zijn werk goed doet?
Ja, niet alleen maar natuurlijk. Want dit is een beetje tijdens de rit. Hè. Dus tijdens de rit kun je op die manier sturen. En je kunt natuurlijk ook met de vereffenaar afspraken maken. Goh, geef eens één keer in zoveel tijd een verslag. Hè. Dus heel veel vereffenaars die zeggen, nou, ik laat één keer in zoveel tijd eens even weten wat er gebeurt. Of als er iets bijzonders zich heeft voorgedaan. Dus dat contact met die erfgename wel goed is. Dus dat is vaak nog een methode. We hebben dan inderdaad de aanwijzing via de kantonrechter. Maar helemaal op het eind komt natuurlijk de rekening en verantwoording. Dus dan is dat ook nog een moment dat de erfgenamen kunnen toetsen, is dit allemaal wel goed gegaan? En als ze het dan niet eens zijn met de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst, dan kunnen ze verzet aantekenen. Dus dan kunnen ze nog een procedure starten, we zijn het niet eens.
Dat is anders dan bij de executeur, want dan heb je niet te maken met een kantonrechter die toezicht houdt.
Ja, klopt. Hè? Dus bij die executeur, dan zitten we weer heel erg in het testament te denken. Maar bij de executele heeft de wet weer een apart regeltje. Dat is de informatieplicht. Dus de executeur heeft een informatieplicht. Dus alles wat zich maar zo rond die nalatenschap afspeelt, gevraagd en ongevraagd, moet hij de erfgenamen van informatie voorzien. En naar aanleiding van de informatie die de erfgenamen krijgen, zouden ze bij wijze van spreken in kunnen grijpen met misschien wel een juridische procedure, kort geding of zo.
Zijn daar regels voor? Hè? Dus er staat er ergens in die inlichting of die informatieplicht, je moet om de zoveel tijd alle erfgenamen bij elkaar halen, of je moet dit of dat op papier zetten, of is dat heel vrijblijvend?
Nee, het is allebei niet. Hè? Dus die regeltjes zijn er niet zo concreet, maar het is ook niet vrijblijvend. Dus die informatieplicht, dat is eigenlijk best wel een hele zware plicht van die executeur. Ook logisch, die erfgenamen zijn eigenaar van al het geld en spullen, maar mogen er even niks over zeggen. Dus wat er met dat vermogen gebeurt, hè, want dat vermogen gaat waarschijnlijk grotendeels naar hen toe, hè, op het eind van de rit, hè, als de schuldeisers zijn betaald. En daar aan de andere kant krijg je daarvoor terug dat informatierecht. Hè, dus die erfgenamen hebben echt een informatierecht jegens de executeur. Dus hij moet dat wel serieus nemen, maar de executeur kan wel gaan bepalen, ja, hoe ga ik mijn plicht invullen. Dus je kan bijvoorbeeld wel zeggen, goh, als er een vraag binnenkomt van een erfgenaam, geef ik de antwoord op. Maar ik kan ook hier weer zeggen, jongens, jullie krijgen één keer in de maand of één keer in de drie maanden, afhankelijk wat er speelt, een verslag van mij.
Maar, hoe weet je dan als erfgenaam dat datgene wat in dat verslag staat, dat het juiste is? Dus hoe weet je of de executeur een eerlijke voorstelling van zaken geeft?
Ja, dat zou ook controleerbaar moeten zijn. Dus de executeur, als hij bijvoorbeeld zegt, ik ben bezig met de verkoop van een woning, nou ja, dan stuurt hij ook eventjes dan de koopovereenkomst mee.
Daar kun je ook om vragen als erfgenaam.
Zeker.
Als het niet gebeurt.
Ja, daar kun je om vragen.
Want
ja,
een executeur kan dan niet weigeren om informatie te geven? Of mag die dat wel?
Nou kijk, alles gaat uiteraard, zoals zo vaak in het recht, over de redelijkheid. Dus wat ook natuurlijk niet mag gebeuren, is dat een erfgenaam elke dag aan de telefoon hangt met de executeur. Dat kost natuurlijk ook heel veel geld, hè? Dus al die andere erfgenamen betalen daaraan mee, hè, aan die telefoontjes. Dus de executeur kan wel bepalen, ja, ik begrens wel de manier waarop ik informatie geef of de frequentie daarvan. Dus erfgenamen hebben recht op informatie, maar het moet wel passen binnen de redelijkheid.
En hoe lang duurt die inlichtingenplicht?
Ja, die inlichtingplicht loopt tijdens de hele executele. Dus ook de executeur legt aan het einde van de rit weer rekening en verantwoording af. Dus zolang het beheer van de executeur er is, moet die dus inlichtingen geven.
Ja, maar als je dan nog vragen hebt, omdat je uiteindelijk na het hele proces eindelijk een zicht hebt op hoe het is gegaan en wat die nalatenschap nou eigenlijk precies inhoudt, en je doet dat nadat de executeur rekenschap heeft afgelegd,
dan houdt het op.
Je kan niet meer achteraf nog van allerlei vragen stellen.
Nee, de rekening en verantwoording, daar zul je het dan mee moeten doen. En als je daar zegt, goh, ik ben het daarmee eens, dan houdt het op. Daar moet ook alles uit blijken. Ja.
En nog even terug naar die vereffenaar, want er is een verschil in rekening en verantwoording afleggen tussen die vereffenaar en de executeur, toch?
Ja, precies. Ja. Dus de executeur legt rekening en verantwoording af aan de erfgename. Maar voor de vereffenaar zijn er ook weer speciale regeltjes die gaan over de rekening en verantwoording. Dus die maakt ook een rekening en verantwoording. En maakt ook die uitdelingslijst, waar die schuldeisers op staan. Maar die moet hij ook neerleggen in de meeste gevallen. Dus die moet hij in de meeste gevallen bij de rechtbank ook neerleggen.
Ja, en dan mag je wel verzet aan tekenen.
En dan zou je verzet aan kunnen tekenen als je het er niet mee eens bent, inderdaad.
En wat gebeurt er dan?
Dan gaat de kantonrechter daarnaar kijken. Die gaat dan kijken, waar gaat dat verzet over? Dat kan bijvoorbeeld een schuldeiser zijn. Hoeft niet per se een erfgenaam te zijn. Die zegt, nou ja, ik word niet betaald. Of een erfgenaam zegt, nou, dit is niet goed gegaan. Nou, dan gaat die kantonrechter kijken van, goh, kan ik dit in de verzetprocedure beoordelen? Of is het iets moeilijker en moet ik ze toch even doorsturen naar een andere rechter? Als het een ingewikkelde kwestie is, dat die rechter dat moet beoordelen. Nou ja, en als er eenmaal over dat verzet is geoordeeld, en vaak zegt een kantonrechter, goh, ik heb nog eens goed gekeken naar die rekening en verantwoording. Ja, het klopt, zoals de professional dat heeft gemaakt. Dan kun je van die beschikking niet weer in hoger beroep. Zou eventueel wel nog heel snel in cassatie kunnen. Hè, maar dat gebeurt dan in de praktijk meestal niet.
Heb ik het juist dat die verzetsprocedure, dat uit het faillissementsrecht komt?
Ja, faillissement. Want, ja, precies.
Waarom?
Nou ja, kijk.
Hebben jullie zelf niet iets?
Nee, ja. Dit bestaat eigenlijk pas heel kort, sinds 2003. In de faillissementen, dat loopt al heel lang. Dus de wetgever heeft gezegd, ja, voor sommige regeltjes die gaan over het verzet en over de vorderingen, kijk maar gewoon in de faillissementswet. Omdat, ja, het heeft er ook mee te maken dat de regeltjes die gingen over de failliete nalatenschap vroeger in de faillissementswet stonden. De failliete nalatenschap kennen we nu niet meer. Dat loopt ook via de vereffening. En in sommige opzichten lijkt een vereffening best wel op een faillissement. Sommige opzichten ook totaal niet. En dus af en toe mogen we kijken naar de regeltjes van de faillissementswet, zegt de Hoge Raad. Maar af en toe mogen we er ook niet naar kijken, zegt de Hoge Raad.
Er is nog werk te liggen voor jullie, volgens mij. Ja. Nog even, kan je in cassatie of hoger beroep? Dat zei je net.
Ja, dus je kunt niet in hoger beroep, maar je zou hier wel van in cassatie kunnen.
En hoe
ja.
lang heb je daarvoor?
Ja, dat is heel kort. Heb je maar 8 dagen de tijd voor. Dan kijken we. Dus dat staat ook in die faillissementwet.
Werkdagen?
Ja, precies. Dus dat zijn over het algemeen.
Maar waarom zo kort? Wat zegt dat?
Nou ja, kijk, de bedoeling in zo'n vereffening is natuurlijk dat het allemaal doorloopt. Dus dat het allemaal snel geregeld wordt. En ja, misschien ook wel dat er hier en daar een drempeltje opgeworpen wordt. Het moet een keer klaar zijn.
Dus jouw belangrijkste les, resumerend, is dat je als erfgenaam toch ook best wel actief mag zijn.
Zeker.
Geef je het uit handen.
Ja. Ja, of is het uit handen gegeven door erflater, of is het uit handen gegeven door de rechtbank. Dus probeer goed contact te houden met de executeur en vereffenaar. Je moet eigenlijk respect hebben voor elkaars positie. Dus die erfgenamen die zullen moeten respecteren dat die executeur of vereffenaar misschien best een moeilijke klus heeft en dat die het moet doen. En de vereffenaar of executeur moet er even bij stilstaan. Ja, ik ben wel iemand anders zijn vermogen aan het beheren en zij mogen even niks doen. En als je dat van elkaar snapt en goed contact houdt, dan komt het vaak wel goed. Maar als erfgenaam zul je ook moeten realiseren, ja, ik ben even niet de baas, maar ik heb wel recht op die inlichting.
Heb respect voor elkaar. Ik vind dat eigenlijk al een mooie proost. Van
zijn we er eigenlijk al, hè?
Ja. Maar hier komt hij echt, de filosofische afsluiting van deze aflevering. De proost van Joost. Wat heb je voor ons in petto, Joost?
Een hele praktische dit keer. De executeur en vereffenaar hebben het voor het zeggen, maar moeten straks nog wel rekening en verantwoording afleggen.
Een mooie aan het einde van de 6e aflevering van seizoen 5. De volgende gaat over ontslag. Ik weet niet of er veel mensen worden ontslagen als vereffenaar of executeur. Ik ga Joost vragen de volgende keer dat we bij elkaar zitten of hij al eens is ontslagen. Joost Dix. Ja. Goed, dank voor het luisteren en graag tot die volgende aflevering, die dus gaat over ontslaan van executeur en vereffenaar.
Dit was de Erfrechtadvocaat, een podcast van Advocaten Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 5 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.